Oké, nou we gaan beginnen met Jacobus. Dus sla de brief van Jacobus open. Jacobus 1. En ja,
volgende.
Even kijken. Nou, wacht al eventjes. Ja, niks schiep. Ik weet het, de chatbox, ik zie het ook, die is niet aanwezig. Maar goed, dat maakt dan ook niet uit. Het is duidelijk dat iedereen weet wel beeld in ieder geval. Ik zie ook bij mij de chatbox helemaal niet, ik zie er helemaal niks van. Dus er zal in Amerika wel iets fout zijn. Dus, nou ja, misschien door de storm, want daar is...
Geen stroom?
Ja. Nee, we weten het niet, maar goed. Jacobus, laten we eerst open in gebed. Ja, Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Dat wij eeuwig leven hebben, Vader. En ja, er is van alles aan de hand in de wereld. Overstromingen, stormen, ziektes, aardbevingen, Vader, alles en nog wat, Vader. En toch is het nog steeds de bedenkte genade waarin u de zonde niet toerekent. En iedereen het evangelie der verzoening aanbiedt, dat iedereen gered kan worden. Vader, dat is in de bedenkte genade. We willen vanavond ook uit Jacobus hier gaan lezen. We weten dat is voor de toekomst. Ook dat is belangrijk, Vader, dat we daar ook uw principes zien. En hoe u dan ook uw kinderen door de verdrukking heen helpt. Wilt u ons daarom ook licht geven daarop. In Christus' naam. Amen. Jacobus 1 vers 2 tot en met 4 heb ik vorige keer een beetje behandeld. En ik ga daar vandaag met jullie... ga ik die versen nog even doorsnel. En dan wil ik met jullie nog eventjes... een aantal dingen over de tijd laten zien, opdat we ons kunnen verplaatsen in Jacobus, niet apostel. En, maar vooral de gelovigen die in die tijd leven en aan wie die geschreven is. Je merkt altijd weer, dat had ik afgelopen zondag ook in een gesprek in de gemeente, dat als het over profetie gaat, dan wordt het altijd wat moeilijker. Er zijn nogal wat vragen. Ik weet ook één ding dat wij... ook met Jacobus, dat ik ook niet alles weet. Er zullen in die tijd veel meer dingen voor hun duidelijk worden als wat wij nu kunnen. Ja, want Daniel moest bijvoorbeeld het boek verzegelen. En het wordt pas in de eindtijd, zien openbaring, dat Christus opent het zegel. En zal dan veel meer dingen, wijsheid komen, zicht op dingen die wij nu gewoon niet hebben. Zo is het gewoon. Als we maar wel alles weten van de brief van de apostel Paulus. Maar goed, met de wijsheid die we hebben vanuit Gods woord kunnen we wel een heleboel dingen zeker gaan zien. Om ook het verschil te zien in Gods plan met het lichaam van Christus en met Israël. En met Jacobus weten we, het is aan de 12 stammen in vers 1 die in de verstrooiing zijn geschreven. Aan hun is die brief geschreven. Nou, en als hij zegt bijvoorbeeld, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Nou, dat is een verzoeking, hebben we vorige keer ook gezien, dat is een test. Hè? En niet om slecht te doen, maar om het goede er juist uit te halen. Maar, je ziet hier, achter voor grote vreugde. En met Jacobus moet je heel vaak, hij refereert heel vaak naar de evangelie en heel vaak naar de bergreden. Je ziet het hieronder ook bij mij in ieder geval wel ook staan, Matteüs 5 vers 11. Nou, laten we er eens even kijken, Matteüs 5 vers 11. Wat we daar zien staan. Matteüs 5 vers 11. Nou, dat is de bekende, de zalensprekingen, ja. En als Jacobus zegt, achter voor vele vreugde, de Heer Jezus kondigt het aan hier, terwijl hij leeft. Ja? En dan zegt hij in zijn bergreden, zalig, vers 10, zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen. En liegende, zie je dat? Alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Dus het gaat om de gerechtigheid wil. Het gaat om mijnentwil. En dan zie je de reacties. En in die zin is dat natuurlijk nog steeds zo. Alleen het koninkrijk der hemelen, we weten dat is niet voor het lichaam van Christus. Maar je ziet de vervolging die gaat komen. Christus voorspelt het al. En dan ben je zalig. Dan ben je gezegend. dan kom je in dat koninkrijk. En de mensen zullen hun smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegenspreken vanwege Christus. Nou, dat maken wij, nu kunnen we dat ook meemaken, maar hier praat heel specifiek over een bepaalde tijd waarin het gewoon absoluut zeker een programma zal zijn van vervolging gericht op Israël. Ja? En daar praat hij over. Nou, en als je terug naar Jacobus gaat, nou, dan zie je dat, dat sluit naadloos aan. Jacobus spreekt nu tegen die mensen, tegen wie de Heer Jezus dat al voor zei, toen hij hier op aarde leefde, dat als die tijd komt, ja, dan zal het vanwege de gerechtigheid willen om Christus wil, en dan zijn jullie zalig, en zo zal je het koninkrijk ingaan. Nou, en we zitten in die tijd, nu in de brief van de apostel, van Jacobus. En die zegt, het zie je, acht het voor grote vreugde, hoezo, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, omdat dat zijn verzoekingen, die hebben verband met die gerechtigheid, die vervolging vanwege de gerechtigheid, en de vervolging, omdat zij hebben, ja, om mijnentwil, Jezus als de Messias erkend. En Jacobus schrijft dat het hier tegen de gelovigen, in het begin van de boekhandelingen, maar deze brief, ja, die is zo meteen weer actueel, niet voor ons, maar voor degene die straks ook in die vervolging zullen zitten. En acht, het vreugde, ja, ik ben ook blij als ik lijd, niet omdat ik stomme dingen heb gedaan, of als ik ziek ben, maar als ik lijd omdat het vanwege de naam van Christus is, nou ja, oké, dan weet ik, dat is niet omdat ik dom heb gedaan, maar het is vanwege Christus. En dan heb ik er wel, dan kan ik er, ja, dan hoef ik er niet, dan kan ik er beter mee omgaan. Kan je zelf blij zijn, ja? Ja, als je een keer het evangelie hebt verteld, ik ben blij dat je het verteld hebt, ook al neem je het niet aan, dan misschien bespotten ze je wel, maar ga ik naar huis en dan ben ik toch blij dat ik het heb verteld. Nou, en dan zie je dus in vers 3 en 4, wetende, kijk, zie het, wetende, hè? Je kan er blij om zijn, omdat je weet dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Dus die verzoekingen, die hebben ook voor hun een uitwerking, een positieve uitwerking. Dat is het. Dat bij deze verzoekingen, daar kan je voor vreugde houden, omdat er wordt het beste uit de gelovigen gehaald. Dat is waar het om gaat. Je ziet hier dat je leidzaamheid werkt. Nou, dat heb je nodig als je verdrukt wordt. Ja, en dan die leidzaamheid, die hebben een volmaakte werk, dus een volmaakte uitwerking. Ja, je zal daardoor groeien. Want dat heb je ook nodig, want je wordt verdrukt. Hoe moet ik nu verder? Daar heb ik ook wijsheid voor nodig, hè? Dat zegt hij ook in vers 5. Wijsheid ontbreekt, maar daar komen we de volgende keer nou wel op. Maar laten we even kijken naar 2 Timotheüs 3 vers 16. Ik heb dat vorige keer even uit mijn hoofd gezegd en jullie vulden het allemaal keurig aan. Maar laten we het er even bij nemen. Dat is nou dat volmaaklijk werk. De beproeving van je geloof heeft dus resultaat dat je leidzaamheid hebt, zij dan in die verdrukking. En uiteindelijk een volmaaklijk werk in geen ding gebrekkelijk. Wat is een gebrek? Een gebrek, er zit ergens een tekort, hè? Een gebrek zit ergens, er zit een tekortkoming aan. Nou, we hebben allemaal tekortkomingen of dingen nodig, ja. Maar hij zegt, dan zal je in geen ding gebrekkelijk zijn. Het heeft een volmaakte uitwerking. Nou, 2 Timotheüs 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Al de schrift, zegt Paulus. En Paulus spreekt tegen wie? Tegen het lichaam van Christus. Ja? Nuttig om ons te leren, de leer, de weerlegging, de verbetering. En dan tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Het woordje rechtvaardigheid, ja? Er zit het woordje recht in. Het leert ons in de rechtvaardigheid. Dat wij in een rechtvaardiglijk leven leiden zullen. Want daar draait het om. Wij zijn gerechtvaardigd. Moet ook een rechtvaardig leven leiden. Kijk, en die schrift, ja, als wij ons daardoor laten leren, wederleggen en verbeteren, en in de rechtvaardigheid onderwijzen, dan zie je, dan zijn wij toegerust. Opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Je ziet hier ook, het gaat om de mensen van God. Die gaat de schrift toerusten. Jacobus zegt ook, in geen ding gebrekkelijk, opdat gij van die test, de beproeving van uw geloof, dat is dat het beste uit de gelovigen gehaald wordt. Nou, de mens Gods volmaakt zij, dat heeft niet te maken met wie die is, maar in zijn leven, in zijn doen en laten. Beoordelen wat goed is en wat fout is, wat van de leer afwijkt, hoe ik de Heere moet gehoorzamen, wat ik wel of niet moet doen, wat ik wel of niet voorbid. Ja, al dat soort zaken. En dan ben ik tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nou, dat is toch vergelijkbaar met wat Jacobus zegt, ja? Ik ben volmaaktelijk toegerust om goede werk te doen. En dan ben ik ook in geen ding gebrekkelijk. Tenminste, dat is natuurlijk het streven. Maar je ziet het, daar heb ik de schrift voor nodig. Nou, dit is voor Paulus, die schrijft het aan ons. Maar kijk, in Hebreeën, dat principe geldt dus natuurlijk ook voor hun. Maar kijk in Hebreeën 5 vers 14. Hebreeën 5, vers 14. Nou, de Hebreeën is een brief aan de Hebreeën, aan de Joodse gelovigen in die grote verdrukking. Want de brief van Hebreeën tot een openbaring zijn allemaal de wijsheid voor de kleine kudde. Waardoor ze gaan zien de antichrist, wie dat is, hoe dat in zijn werk gaat, in welke tijd het is, hoe lang het duurt en hoe ze versterkt moeten worden en leidzaamheid kunnen krijgen. Daar zijn die brieven voor. En de Hebreeënbrief is over het kruis voor de kleine kudde. En in Hebreeën 4 vers 11, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, het wederom vernoden dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk vernoden hebben en niet van vaste spijzen. Nou, dat klinkt ons ook bekend voor. Hetzelfde principe. Voor het liggen van Christus, Paulus zegt het in zijn brief, Hebreeën zegt het tegen de geloof in de kleine kudde. Want die praten over een andere leer die ze moeten weten. Nou, en ze zijn, ze hadden al leraars moeten zijn, en dat zijn ze niet. Want een iegelijk die er melkdeelachtig is, dat is dus het begin. Die is onervaren in het woord, kijk, daar heb je het weer, het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door gewoonheid de zinnen geoefend hebben, door gewoonheid, dat is door gewenning, ja. Je maakt er een gewoonte van, je bestudeert het woord en de leer, en dan zie je wat oefen je? Je zinnen. Je zinnen zit hier, tussen je oren. Tot onderscheiding beide des goed en des kwaads. Alleen wat goed is en niet goed is met zonde. Nou, vooral wat goed en kwaad is in verband met de tijd waarin ze leven. Wat daar in Israël met de tempeldienst, antichrist, wat hij allemaal doet aan het verleiden. Wat is goed en wat is kwaad, dat ze onderscheiding daarin krijgen. Daarom nalaten het beginsel der leer van Christus. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. Van de leer der dopen, van de oplegging der handen en van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Ja, dat heb je in de evangelie allemaal gelezen, ook gelezen. Daar zit de melk. En dan krijg je de Hebreeënbrief, ja, dat wordt vaste spijzen met de leer van het kruis. En dan heb je de brieven daarna. We spreken hier over de gelovige Joden in de grote verdrukking. En die moeten toegerust worden. Niet alleen met melk, die moeten ook het vlees zich gaan toe. En dan zie je dat ze gaan groeien naar die volmaaktheid. Kijk, hoofdstuk 6 is 1. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet stil blijven zitten. Doorgaan. Nou. En dat zie je. Dat is dus door die grote verdrukking gebeurt dat. Als we naar Jacobus gaan. Weer. Nou, als je dit in je achterhoofd hebt. Ja. Jacobus sluit op Hebreeën aan. Nou, dan zie je dat in vers 3, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt, doch de leidzaamheid hebben, kijk, een volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. Ze gaan onderscheiden wat goed is en wat kwaad. En het is ook de leer die ook hun sterkt, waardoor je leidzaamheid krijgt om vol te houden. En je weet wat bedrog is en wat de waarheid is. Daar gaan we het om. Nou, en dat is dus voor hun in de grote verdrukking. We zitten in Jacobus in die tijd. En als je erover nadenkt, over de grote verdrukkingen, de verdrukking. Er zijn twee redenen voor de grote verdrukking. Ja, maar één het weten we. Dat heeft te maken met de zuivering van het volk Israël. Van de ware en de valse Jood. Wat is de tweede reden? Dat is, de één is dus voor, dat is eigenlijk net zoals bij ons. Je hebt, God wil dat alle mensen zalig worden, dat is punt één. Dat heeft met de ongelovigen te maken. Maar punt twee is, dat de gelovigen, wat? Tot kennis van de waarheid komen. In de grote verdrukking is het zo, dat Israël moet gezuiverd worden. We moeten de gelovigen van de ongelovigen, want dat is het probleem met Israël. Je hebt Israël, maar Paulus zegt, niet allen uit Israël zijn Israël. Niet elke Jood is een gelovige Jood. Hij kan zeggen, ja, ik ben een Jood. Ja, hetzelfde als je zegt, ja, ik ben een christen. Zijn alle christenen behouden? Zijn alle, iedereen die zich noemt een christen, is die behouden? Ik zou zeggen, nee. Hoe krijg je het onderscheid? Nou, dan vraag je, wat geloof jij? En dan hoor je het. En als je zegt, ja, ik heb Jezus mijn hart gegeven en ik heb hem laten dopen. Dan zeg ik, dat is niet genoeg. Als je zegt, hij stierf voor mijn zonde en is opgestaan uit de dood. Dan weet ik, hé, dat is één uit het lichaam van Christus. Maar goed, het lichaam van Christus hoeft niet gezuiverd te worden. Want het lichaam van Christus zit alleen maar gelovigen. Maar in het christendom zitten gelovigen en ongelovigen. Dus brengen we het evangelie en dan zie je, nou, ik kwam ook in een kerk. En ik ben eruit gestapt, want ik wist, nou, ik kende bijna niemand waarvan ik wist dat hij een kind van God was. Ze zaten, uiteindelijk heb ik er wel water, wel eens wat, maar het was een hele kleine minderheid. Nou, dus met de grote verdrukking, Israël, dat moet gezuiverd worden. En dan heb je de gelovige overblijfsel, daar gaat het koninkrijk in. De tweede reden is, dat is de loutering van de kleine kudde. En dat is die beproeving van hun geloof. Zoals wij nu in deze bedeling ook in feite getest worden op onze gehoorzaamheid aan het geloof. En dan zullen wij leggen nu in feite de basis voor onze positie straks in de eeuwige heerlijkheid. Zo zal in die 7 jaar ook de kleine kudde en Abraham en Isaac in het verleden hebben dat tijdens hun leven al gedaan. David die wordt koning, dat weten we allemaal al. Ja? Die hebben zich al bewezen. Maar in de grote verdrukking zal die kleine kudde, de Heer Jezus heeft zijn regering zeg maar al uitgekozen, de 12 apostelen. Hij heeft allerlei instructies gegeven. En dan gaat hij weg en dan zegt hij, doet handeling totdat ik kom. En dat is waar we nu met Jacobus in zitten. Ja, in die grote verdrukking, die gelovigen, die gaan dat evangelie verkondigen. En die zullen in die tijd een zware test doorgaan. En dat zal blijken, ja, uiteindelijk, je weet het nog, hè, de 10 steden, de 5 steden of 1, of helemaal niks. Dus dat is de loutering, dat het beste eruit voorkomt. En bij de ene die zal meer gelouterd zijn als de andere, zien we nu toch ook. De een die is gered, die denkt, nou, vind het allemaal wel best. Ik ben gered en lang leef de lol. En de ander die zegt, ik ben gered, maar ik wil de Heere dienen. En dan kost het zijn leven. Ja, en dat weten we allemaal. Daar zit verschil in straks. Dat heeft te maken met het leven wat je nu leidt. En dat is voor hun ook zo. Nou, de zuivering van het volk Israël. Ga met me mee naar Jesaja 5. Dus ik ga nu. En dat ga ik de volgende keer ook nog doen. Want ik zie al dat ik dat natuurlijk vanavond allemaal niet ga redden. Wil ik met jullie heel duidelijk gaan laten zien. Ook in die tijd waarin ze leven. Proberen hopelijk zo duidelijk mogelijk, eenvoudig mogelijk. Dat we gaan begrijpen. Wat is nou volhouden tot het einde? Dat je zal zalig worden. Heeft een iemand in die kleine kudde, heeft hij ook echt eeuwige zekerheid bijvoorbeeld? Of kan hij het kwijtraken? Ja, want als je het merkt tegen, dan is hij verloren. Maar doet hij dat? En is het ook mogelijk? Heeft hij die zekerheid zoals wij? Daar is heel veel verwarring over. En dat is niet nodig. Dus dat gaan we eerst doen en dan gaan we weer verder met Jacobus. Dus ik wil eerst die 2 redenen van de grote verdrukking. Nou, ga maar mee naar Jesaja 65 vers 8. Jesaja 65 vers 8. En dan zien wij, alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men morst in een bos druiven vindt, dat wil zeggen dus, nou ja, ik hou heel erg van druiven. En je weet wel, als je zo'n bos pakt, ik kijk altijd wel even, je hebt er wel eens eentje in je mond gestopt en denk, dan weet je het niet goed meer, weet je wel. Dat is die bos druiven. Israël wordt hier, wat is Israël in Gods ogen? De wat? Wijnstok? Ja, de wijnstok. Ja, klopt. De Heer zegt, ik ben het ware Israël. Jullie zijn de ranken, weet je wel. Israël is een wijnstok. Hier, gelijk wanneer men morst, en dat is sap, in een bos druiven vindt, of in een tros druiven, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Alzo zal ik het om mijn knechten wil doen, dat ik hen niet alle verderven. Zie je het? Dus je hebt die bos druiven, en die worden in feite in de grote verdrukking, dan worden de goede druiven van de slechte druiven gescheiden. God zegt, ik ga ze niet... Kijk, de toorn komt over deze wereld in de grote verdrukking. Maar het is om juist die goede druiven die eruit te halen. Ja? En de rest, die wordt verdorven. Dus God heeft zijn volk niet afgeschreven, hè? Helemaal niet. Het staat nu stil in deze bedeling der genade, maar straks gaat hij ze het goede van het kwade scheiden. Nou, kijk in Jesaja 10. Die tekst hebben we vaker gelezen, maar dat geeft niet. Jesaja 10, dan zien wij over de reden van de grote verdrukking is dus het zuiveren van het volk Israël. Dat is mijn term, maar we gaan nu een aantal teksten zien waarin we dat heel duidelijk zien dat dat ook een Bijbelse terminologie is. Nou, hoe gaat hij dat volk Israël zuiveren? Dat is al voorspeld in het Oude Testament. En in Jesaja 10 vers 5, dan zie je Wede Assyrië. Dat is een andere benaming voor de antichrist. Zoals Farao bijvoorbeeld ook een benaming van de antichrist is. En dan heb je de Leviathan, Behemoth, al dat soort terminologie. Allerlei benamingen. En de Assyrië is er één hele bekende, want de antichrist zal ook een Assyriër zijn. Uit het noorden boven Israël. Daar komt hij vandaan. Kijk, die is de roede van mijn toorn. Wee de Assyrië die de roede mijn toorn is en mijn grimmigheid. Is een stok in hun hand. Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, zie je. Dus God zendt antichrist, de Assyriër, die is de roede van zijn toorn. Wat voor toorn? De toorn over het volk Israël. Want Israël zit nog steeds niet in het koninkrijk, nu niet. En dat koninkrijk, die belofte is gedaan met de koning en Christus die zal zitten en ze zullen regeren. Maar dan, wat heb je aan een koninkrijk zonder volk? Dus hij gaat de Assyriër, de antichrist, ja, die zal tegen dat huichelachtig volk gezonden worden. En ik zal hem bevel geven tegen het volk mijner verbolgenheid. Zie je, God is verbolgen over zijn volk. Opdat hij de roof roven en plunderen de plundering en stellen het ter vertreding gelijk het slijk de straat. Ja, dat is niet niks. Over zijn volk. Ja? En God zendt hem. En dan denk je, hé, hoe kan dat? Gaat God. Maar wat staat daar in vers 7? De antichrist, hoewel hij het zo niet meent en zijn hart al zo niet denkt. Maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. Kijk, zelf ziet de antichrist het zo niet. Maar hij is toch een instrument in de hand van God. Kijk, als je kijkt in vers 20, staat er ook boven mij, Israël overblijfsels. Israëls overblijfsel. En dat is precies wat er gebeurt. Die toorn gaat eroverheen. De antichrist is een roede in de Gods hand om het overblijfsel het koninkrijk in te laten gaan. Dat is nou dat in die tros druif, weet je wel, datgene waar het sap in zit, ja, en de rest, dat wordt vernietigd. Het zal geschieden te dien dagen. Dan weten we, als je het spreekt over te dien dagen, dan spreek je over de laatste dagen in de grote verdrukking. Daar spreken we over. Dat het overblijfsel, kijk, van Israël. Dus je hebt Israël, maar hij spreekt hier over het overblijfsel van Israël. Dus dat is, je hebt het hele volk. Nee, een gedeelte van het volk. En dat wordt het overblijfsel genoemd. Waarom? Omdat de rest, dat blijft niet. Dat wordt vernietigd. Dan hou je wat over. Dus als jij bijvoorbeeld ook iets hebt, weet ik veel, je hebt een pak en er zit een gedeelte niet goed en je gooit het weg. Dat wordt dan weggedaan en dan hou je wat over. En dat is het overblijfsel. Van Israël. En de ontkomende, kijk, van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op die die hen geslagen heeft. Nou, wie heeft hen geslagen? Dat was die antichrist. En dan zie je het overblijfsel. Dat zij zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls oprechtelijk. En dat, ja, ik heb daar een schema, ik weet niet of het vandaag lukt nog, maar dan zie je dat op een gegeven moment komt een tijd, er zullen velen verleid worden. En zullen ook van de kleine kudde verleid kunnen worden. Ja? Maar Israël zal steunen, ze worden verleid op die, door die antichrist. Ja? Maar die in feite alleen... Hij zal net zoals de Heer Jezus Christus zijn. Ik bedoel, wij zien misschien wel een afgrijzelijk monster daar zitten. Maar dat is gewoon een imitatie van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus had de gedaante dat ze niet begeerd hadden. Maar hij wel hoor. Hij ziet er goed uit. Een Saul. Ja, zo'n type zal het zijn. He, groot en aanzienlijk charisma. En hij brengt welvaart. Waarvan de mensen zeggen, ja, zo'n man zoeken wij nou. Ze denken dat het Christus is. Maar, dus ze worden daardoor verwijt. Maar nee, kijk, het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel Jacobs tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Je ziet dus, het gaat ook gebeuren, hè? Dus de antichrist, die denkt ook, je zou denken, Satan zal zijn plannen aanpassen, maar ja, die gelooft dit allemaal niet, anders zou het wel veranderen. Maar het gaat gewoon gebeuren. Het is vastelijk besloten. Het overblijfsel zal wederkeren. Nou, je ziet hier dus in het Oude Testament al, voorspeld, ja, dat God gaat die trots drijven, gaat die het goede van de slechte eruit halen. En hij gebruikt daar iemand voor. En dat is de Assyriër. Ja? En dat is, die Assyriër is een instrument in Gods hand om zijn volk te straffen en te zuiveren. Kijk maar mee in Matthäus. Dus als je dat ziet in het vergelijk, in het verlengde, dan komt de Heer Jezus op aarde. Nou, Matthäus 3, komt Johannes de Doper. En Johannes de Doper, ja, die gaat aankondigen dat die Messias komt. En als je die Messias niet aanneemt, kijk, het is niet zo dat God heeft van tevoren gepland, ik ga dat volk, nee, maar God weet al dat het volk niet in zijn geheel tot redding zal komen. Hè? En dat hij daarna dat volk zou moeten zuiveren. Maar iedereen is zelf verantwoordelijk. Dus als je, zie je Matthäus 3 vers 9, en meent niet bij uzelf te zeggen, zegt Johannes de Doper tegen Israël, wij hebben Abraham tot een vader. Dus afkomst. Ja? Ik ben toch een lid van het uitverkoren volk? Abraham is toch mijn vader? Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Dus afkomst is niet genoeg. Besnijdenis is niet genoeg. En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Weer een andere beeldspraak, zie je het? Boom die geen goede vruchten voortbrengt. Vruchten zat. Mocht ze goed zijn, daar gaat het om. Ik doop je wel met water tot bekering. Dat is Johannes de Doper die dat zegt. Maar die naar mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. De gelovigen worden met de Heilige Geest gedoopt. De ongelovigen worden met vuur gedoopt. En dat is dus die. Dat is dus die antichrist. En dat ze daardoor. Eenmaal dat ze daardoor verloren gaan. Want Christus doopt met vuur. Ik zeg het niet helemaal goed. Degene die de keus maken, de verkeerde keus. Christus komt naar beneden. Ja? En die zal de aarde gaan oordelen en zijn tegenstanders vernietigen. Dat is met vuur dopen. Kijk, wiens wan in zijn hand is. Wat doe je met een wan? Nou, dat is hier weer de beeldspraak van een dorsvloer. En zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitbluselijk vuur verbranden. Dus Christus heeft een wan in zijn hand. Ja, je ziet ook later de engelen, die hebben een sikkel. En die gaan met een sikkel gaan ze langs en hakken met het koren, met de tarwe en het onkruid. Maar hij heeft een wand, en je, ik heb het ook op tv ook al gezien, zo'n dorsvloer, en dan slaan ze volgens mij altijd bam, bam, bam. En dan zie je dus, dan wordt het koren en je hebt het kaf. Nou, we weten allemaal het koren, dat moet je hebben. Nou, dat koren, dat is dus het gelovige overblijfsel. En het kaf, dat zijn ook Joden. Dat zijn allemaal Joden. Alleen de ene is gered en de ander niet. De ene heeft Jezus als Messias aangenomen. De ander zegt, de antichrist. Zo noemt hij zichzelf natuurlijk niet. Maar degene die zegt, ik ben God, jullie moeten mij aanbidden. Dat is de Messias. En dat is de scheiding die valt. Dat is de zuivering van het volk Israël. Dat is het doel van de hele verdrukking. Kijk, Romeinen 3 vers 28. Ik gaf net al een klein voorbeeld daarvan. Romeinen 3 vers 28. Daar zegt Paulus, die geeft het ook nog eens duidelijk. Johannes zegt, ja, Abraham is niet genoeg je afkomst. En Paulus laat het ook zien waar het hem zit. Want die is niet een Jood, Romeinen 3 vers 28, die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. 2 vers 28, sorry. Ja, 2 vers 28. Want die is niet een Jood die in het openbaar is. Dus dat is zichtbaar. Die het, nog die is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees is. Dus dat je laat besnijden. Dat zijn allemaal wel kenmerken die vereist zijn om Jood te zijn. Zeker, want als jij niet besneden bent, zit je ook niet in het verbond. Dan hoor je niet bij het uitverkoren volk. Maar Paulus zegt, er komt er iets bij. En dat bedoelt Johannes de Doper natuurlijk ook. Afkomst is niet genoeg. Het gaat erom, als het niet antichristen zit of het Messias, dat jij met je hart gelooft. En hij heeft natuurlijk de zonde van het volk gedragen. En de religieuze Jood, die zal het niet accepteren. Als hij tenminste alleen aan zijn eigen religieuze status en positie denkt natuurlijk. Maar de ware geloof, denk aan Nicodemus bijvoorbeeld, die wel. Kijk, die is een Jood die in het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis. Niets lof, niet is uit mensen, maar uit God. Daar zit nou precies het verschil. De religieuze Jood. Nou, Jood, de religieuze mens. Zijn lof is uit de mensen. Allemaal het theater, het aanzien. Iedereen moet me zien en kijken hoe goed ik ben. Lof uit de mensen. Maar de gelovige man, in dit geval de Jood, dat is degene die besneden is in het hart, ja, in de geest. Daar gaat het om. Want je gelooft met je hart en dat is de besnijdenis des harten. De voorraad, besnijdt de voorraad van je hart. Nou, daar gaat het om. Dat zal openbaar worden. Net zoals die tollenaar, die fariseeën. De fariseeën zag zichzelf niet als een zondaar. De tollenaar zegt wel, ik heb uw genade nodig. Fariseeën, ik heb het helemaal niet nodig. Kijk, ik heb het toch gedaan. Keurig. Dat is nou precies het verschil. De tollenaar geloofde, de fariseeën geloofden niet. Nou, kijk, en daarom, kijk in 1 Johannes. Kijk, en nou maken we dus een sprongetje. Van Johannes de Doper en Paulus, tussensprongetje, die dat nog eens uitlegt. Maar nu gaan we in één klap, hebben we de bedeling der genade overgeslagen, waarin wij nu leven. En zitten we in 1 Johannes 2, en dat is ook een brief geschreven voor de kleine kudde, het gelovig overblijfsel. Wat we net lazen in het Oude Testament, in de grote verdrukking. Die brieven zijn allemaal voor hun in de grote verdrukking. Hè? 1 Johannes 2, vers 18 en 19. Kinderkens, het is de laatste uren. Maar dat is niet nu hoor. Als je zegt het is de laatste uren. Ja, weet je hoe lang de grote verdrukking duurt? Het is 7 jaar. Het is 7 jaar nou. Nou, als je in de verdrukking zit, is het lang. Ja? Maar we weten, het is op die tijdschaal het is maar heel kort. Het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Kijk, Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Waar spreek je hier over? Ja, je spreekt hier over de religieuze Jood of het kaf en het koren. Het is allebei, het ziet er allebei hetzelfde uit. Ik ben een Jood, ik ben besneden, ik ben ook van Abraham, ik kom ook uit verkoren van God. En toch zegt hij, kijk, wacht eventjes, er zijn antichristen. En kijk, ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Dat wil zeggen, als zij uit ons geweest waren, als zij ook net als wij geloofd hebben met hart dat Jezus de Messias is, ja, dan zouden ze een van ons zijn. Dat is net, vergelijk het met nu. Wij zitten hier met, we begrijpen elkaar. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. En er komt iemand binnen, die zit zijn leven al in de hele leven in de kerk. En die heeft Christus niet aangenomen. En dan zit je allebei, of nou, je zit allebei hier of in een kerk met elkaar. En dan de dominee preekt, of weet ik het allemaal. En dan, ik heb zelf een vriend gehad, jarenlang. Ik was niet gered, hij wel. En we zaten allemaal in de kerk. En we deden jeugddienst en alles. En we nooit merkte je enig verschil. Dat zei meer over hem, want hij was echt heel vleeselijk. Maar toen kwam ik op geloof en toen werd ik pas een broeder. En dat kwam toen pas openbaar en toen ging ik het ook allemaal pas snappen. Maar daarvoor waren wij in ons gedrag precies hetzelfde. Maar ik was gered en hij niet. Ja? En zo is het met de Joden ook. Allebei Joden, ja? Allebei uit het volk Israël. En toch zegt Johannes hier, ze zijn weggegaan. Want uiteindelijk, ik weet het goed, ik had ook een vriend die zei op een gegeven moment, Jan, het is over met de vriendschap. Er kwam een speciaal avondje langs. Met zijn vrouw. Waarom? Ja, ik was zo veranderd. We konden niet meer samen verder, want hij zegt, ja, dat was een schijnlijk geval. Dus ik heb hem daarna, hij is ook weggegaan, vanwege het geloof, nooit meer gezien. Hier is het eigenlijk hetzelfde, ja. Je hebt de gelovige Jood en de ongelovige Jood. Ja? En het is openbaar geworden. Weet je wanneer het openbaar geworden is? Want kijk, als zij uit ons waren geweest, dan zouden zij met ons gebleven zijn. Maar ze zijn weggegaan. Waarom? Dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Hoe is dat dan openbaar geworden? Kijk in vers 22. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Dus hij heeft ook een naam. De Messias van Israël. Dat is Jezus. En dat is de Jezus uit het evangelie. Dus zij zeggen, nee, de Messias, dat is Jezus. En dan weten we allemaal, oh, dat is die van, want die antichrist die noemt zich natuurlijk niet Jezus. Hoe die ze wel noemt, dat weet ik dan niet, maar in ieder geval, want hier staat duidelijk, degene die logent, en dat is de antichrist, dat Jezus is de Christus, of de Messias, deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Ja? Nou, en zijn volgelingen ook. En dat is gebeurd in vers 19. De een die beleed dat. En zij beleden het. Nee, Jezus is de Messias. Kijk, en daar valt de scheiding. Kijk, Johannes 1, Johannes 4. Vers 1 tot en met 3. Geliefde, geloof niet een iegelijke geest. Dan praten we niet over engelen. Maar gewoon over mensen van vlees en bloed. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Zie je, testen. Beproef de geest. Als jij met iemand spreekt, dan ben je ook altijd benieuwd. Gisteren had ik ook iemand, die kwam van mijn zoon. Die heeft al mijn visspullen bij ons thuis liggen. En heeft hij weer iemand die gaat ook vissen. En die ken ik nog niet. En dat bleek een gelovige te zijn. Tenminste, dat had ik zo'n beetje gehoord van Joachim. Hij doet ook spreekbeurt en alles. Dus denk je, nou, maar ja, toch weet je het nog niet. Dus ik kreeg zo'n gesprek. En toen heb ik echt ook gevraagd over het evangelie. Dus wij zijn broeders. Ja, ik zeg, maar ga je vertellen over, ja, geloof Christus, ja, is die voor je zonde en zo. Dat was de tekst. Was maar, oké, dat is inderdaad een broeder. Hier ook. Geloof niet in die iegelijke geest. Ze kunnen zoveel zeggen, ja, ik ben ook een, nee. Beproef de geest of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan herkent gij de geest Gods. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Welke geest gij gehoord hebt dat komen zal. En is nu al reden in de wereld. Nou, ik hoop inderdaad dat de kleine kudde in die tijd ook wel de Statenvertaling of de King James, of in ieder geval in de Hebreeuwse taal heeft. Want als hij dat niet heeft, dan is in vers 3 in het vlees gekomen, dus is het wel weggelaten. In wiens belang is dat? Ja, van de antichrist, inderdaad. Want dan staat er, alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus, die niet Jezus Christus beleidt, maar staat die in het vlees gekomen is. En dat slaat heel duidelijk op zijn komst, eerste komst op aarde. Maar je ziet het, het gaat erom het beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Nou, en nu ontkennen, nu is het helemaal niet gevaarlijk om dat te zeggen. Maar iedereen, de ongelovigen zeggen ook, ja, oh ja, die in Israël, die heeft daar gehangen. En ja, er zijn weinig mensen die geschiedkundig ontkennen dat Jezus geleefd heeft in het vlees. Er zijn er weinig die dat ontkennen. Maar dan, dat draait het erom. En dan krijg je de scheiding, want er zit er een die zegt, ik ben de Messias, dus de Messias kan nooit 2000 jaar geleden, als we over nu spreken, daar op aarde in het vlees rondgelopen hebben. En daar valt de scheiding. Nou, en dat is dus de zuivering. Kijk, ook in vers 15. Zo wie beleden zal hebben. Kijk, dat Jezus, hier staat heel duidelijk, Jezus, dat wil zeggen, dat is Jezus, dat is die in zijn komst in het vlees, de mens Jezus, op aarde gelopen heeft, maar dat hij ook de zoon, dat hij de zoon van God is. En dan zie je, God blijft in hem en hij in God. En kijk, en dat is een tekst ook voor dat zij, dat God ook, als je dat eenmaal beleden hebt, dat hij ook in je komt wonen en ook blijft. Maar je ziet het, wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is. Nou kijk, 2 Johannes, die lezen nooit die brief. Het is een klein briefje, ook voor Johannes. Maar kijk in vers 7. En in vers 1 zegt hij, hij noemt zichzelf. Dan zie je ook dat een apostel is ook een ouderling. Peter zegt het ook, ik ben een mede-ouderling. Een apostel had namelijk, in elke gemeente had hij autoriteit. Hè? En daar noemt zich ook een ouderling. Hier zie je het ook, de ouderling aan de uitverkorene vrouwen. Dus dat is, en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb. Maar kijk, wat zegt hij in vers, even kijken, in vers 7 tegen haar. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen. Wat zegt de Heer Jezus Christus? Er zullen vele Christussen zijn, vele verleiders. Die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Nou, denk na, ik zei het net al. Is dat nu zo? De, hoe heet het ook weer? De Mormonen, met die, hoe heet ze nou? Die aan de deur komen. De Joodsgetuigen. Die beleiden niet dat Christus, ja, hij is een zoon. Maar niet de zoon, hij is God zelf. Maar ze zeggen wel, hij is in vlees gekomen. Hier zie je, dus deze tekst kan je niet op nu toepassen, want er zijn weinig mensen die dat zeggen, ja, maar dan is het wel belangrijk. Die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Kijk, dit is de verleider en de antichrist. Dat is dus wat de antichrist beleidt. Die dat beweert. Want dat moet hij ook wel, want hij is de Messias. Er kunnen er geen twee zijn van het volk Israël. Dat zal Israël niet accepteren. Dus je moet aantonen dat in de evangelie die Jezus, die zegt de Messias te zijn, dat dat een leugenaar is. Dus met andere woorden, in die tijd, wat zal dan de boodschap zijn? Wie is dan de leugenaar? Wie is dan de leugen? Wie is dan de waarheid? De Heer Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Maar wat is het dan? Dan is het, ik ben de waarheid, ik ben de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar die Jezus waar jullie het over hebben, dat was een leugenaar. Dat was de duivel. En ze zal het geloven. Als je kijkt ook in vers 10. Kijk, en dan, indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en zegt tot hem niet, zijt gegroet. Vermengt u niet met hem. Wijk af, zegt Paulus. En dat zullen zij ook moeten doen. En zeker als je dan op een gegeven moment het moment in de tijd krijgt dat hij... Kijk, en dat ga ik de volgende keer ook met jullie zien met het schema. Dat we dan ook het merkteken krijgen. Wanneer is dat dan? En hoe zit dat dan precies? En dat is belangrijk. Daarom wil ik dat eerst heel uitgebreid met jullie doen voordat we met Jacobus verder gaan. Dat goed in onze hoofden zit. Nou, dit is dus de zuivering van het volk Israël. Ja? Dat hebben we duidelijk gezien. We zien waarom het is. En we zien ook hoe het in zijn werk gaat. Oké, en dan hebben we nu punt 2. Dat is de loutering van de kleine kudde. Dat is deel 2 van de grote verdrukking. In die tijd zullen de gelovigen ook getest worden. Dat is wat Jacobus' brief eigenlijk over gaat. De beproeving van hun geloof. De test van hun geloof. Om het beste uit hun voort te brengen. Uit hun te brengen. Kijk. Malachi 2. Laatste boek uit het. Voordat Matthäus begint. Malachi 2. Vers 1, dan schreef hij, zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Wie is dat? Iedereen mag het zeggen, ja, Johannes de Doper. Als ik het vraag, mogen ook vrouwen antwoorden. Ja, Johannes de Doper. Kijk, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere. Die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heer, de Heerscharen. Maar wie, want dan spreekt hij inmiddels over Christus. En dan kijk in vers 2. Wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Nou, dat is toch niet iets dat je denkt, daar kijk ik dan uit. Daarom, als we dit woord en waarheid niet recht snijden. En je denkt dat jij door die tijd heen moet. Ja, ik kan me voorstellen dat ik een broeder deze boodschap verkondigde met opname en het rechtsnijden. Dat hij op een gegeven moment, hij liep gelijk helemaal rechtop en blij. Want hij dacht dat hij hier doorheen zou moeten. Wie zal de dag zijn de toekomst verdragen? Dat is de toekomst van de Heer Jezus Christus. Ja, om te komen oordelen waar die geloofsbelijdenis over zingt. Ja, op deze wereld. En wie zal bestaan als hij verschijnt? Ja, dat is een andere verschijning hoor. Als Paulus spreekt over zijn verschijning liefhebben, dan dat is over hoe die aan Paulus verschenen is. Maar hier spreekt hij over een verschijning, ja, met ogen als een vlam des vuurs, ja. Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep des volles. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen doorlouteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Je ziet hier dus twee dingen. Dus je krijgt de dag van zijn toekomst. Maar je ziet hier het vuur van een goudsmid en zeep des vollers. En dan zie je, hij zal zitten louterende en het zilver reinigende. Nou, zeep des vollers, dus dat heeft met zeep te maken. En vuur van een goudsmid. Ik zei misschien net niet helemaal goed. Hij spreekt hier duidelijk over de gelovigen te louteren. Ja, kijk maar. Hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen door louteren als goud en als zilver. Kijk, en wat is het resultaat? Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dus ja, het is een beetje samen. Ja, je ziet dus, hij gaat dat volk Israël, daar gaat hij dus... Dan komt hij dus, dat is, de toorn gaat over dat volk. Dan zal de scheiding vallen. Dat sowieso. Maar van degene die dus van het koren zijn. Kijk, die gaat hij reinigen en louteren. Wat is louteren? Dat alle ongerechtigheden eruit zijn. En dat ze er beter en volmaakter uitkomen. Het beste eruit halen. Dat is wat hier staat. Kijk, misschien is Job 23 vers 10. Dat is ook een mooie tekst om erbij te lezen. Ik weet eigenlijk niet of ik die nou vorige keer ook gelezen heb. Job 23 vers 10. Job 23 vers 10. Dus de ene helft, als het gezuiverd is, de ene helft, die valt af, die vernietigt. Maar de andere helft wordt in die grote verdrukking gelouterd. Zo moet je dat lezen. Want daarna gaan ze het koninkrijk in. En wat, net zoals wij, als wij voor de rechtstoel van Christus komen, dan gaat Christus ook zeggen, dan wordt het verdeeld. Ja, wat voor positie je hebt. En dan gaan wij regeren. Hun, jij hebt de grote verdrukking, dan krijg je een tijdje, dan krijg je de ceremonie dat Christus wordt koning, en dan gaan ze, maar die gaat dan ook, dan krijg je hetzelfde verhaal. En dan gaan ze het koninkrijk in. Dus dat, het moet in die tijd gebeuren, in die 7 jaar. En dat is dat loutere. Dan zal het zich bewijzen wiens geloof de test doorstaat. Nou, Job 23 vers 10. Wat staat daar? Doch hij kent de weg die bij mij is. Kijk, hij beproeven mij. Als goud zal ik uitkomen. Nou, dat is bij Job gebeurd. Je weet, alles was weggenomen. Hè? Als een beeld van iemand van de kleine kudde in de laatste helft van... De laatste helft, dat gaan we de volgende keer zien. De laatste helft, want ik heb hier zo'n schemaatje gemaakt. Maar dat gaan we de volgende keer wel bekijken. Maar dat heeft te maken met, je ziet die streep in het midden. Dat is de helft van de grote verdrukking. Kijk, en dan begint de echte grote verdrukking. De eerste helft is eigenlijk een verleiding. En dan gaat hij zitten. En dan zegt hij mij aanbidden. En dan komt ook het merkteken. Ja, 666. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Maar Job gaat dus over die tweede helft. Dus hij raakt alles kwijt. En je ziet, nou, Job heeft veel meegemaakt. Maar hoe is hij eruit gekomen? Hij is trouw gebleven, toch? Is hij gelouterd? Zeer zeker. Er staat hier, als goud zal ik uitkomen. Wat zie je aan het eind van Job? Hij was, hoeveel keer? We hebben vorige keer nog gelezen. Veel, veel rijker. En hij kreeg allemaal zegeningen. Een heel mooi beeld van iemand uit de kleine kudde die beproefd is en gelouterd is en als goud eruit komt. Maar ja, goud, wat zegt Paulus bij ons? Goud, zilver, kostelijke stenen. Hout, hooi, stoppelen. Nou, Spreuken 17 vers 3. Spreuken 17 vers 3. De smeltkroes is voor het zilver... En de oven voor het goud. Maar de Heere proeft de harten. Zie je het? Dit is een mooie vergelijking. De Heere, hij zegt wel maar, de Heere beproeft de harten. Die test onze harten. Ja? Net zoals Jacobus krijgt straks ook met Abraham, dat hij wordt ook beproefd. Ja? Dat, wat gaat Abraham doen met zijn zoon? Zal hij hem offeren of niet offeren? En hij heeft het Amo heeft gedaan. En zijn hart was geproefd. En hij komt er als goud uit. Nou, ga maar mee nu naar 1 Petrus. Dan maken we gelijk een sprong. Dus naar onmiddellijk zitten we nu in de grote verdrukking. Ja? En daar is 1 Petrus ook voor geschreven. Niet voor het lichaam van Christus. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Die heb ik vorige keer ook gelezen. Die erfenis in vers 4, zie je, die wordt in de hemelen bewaard. Zeggen de mensen, ja. Zie je, dat is toch hetzelfde? Ja, er staat niet dat, daar dat het daar de plaats is dat je erft. Nee, het wordt, als jij iets bewaart, hè, als jij bijvoorbeeld geld, een schat bewaart, wat doe je dat? Ik heb pas nog bij iemand gewerkt, dat gebeurt wel eens vaker. Dan hebben ze in de vloer, dan moet ik een luikje maken en dan ligt er staan een kluis. Of achter een schilderij, je kent het wel. Maar dat is niet om het daar te laten liggen. Dat is even tijdelijk om het te bewaren. En als je het nodig hebt, haal je het eruit. En dan is het wel leeg daar, want dan, als je het uitgeeft, dan heb jij het en dan komt het niet meer terug. Hier ook, het wordt daar bewaard. En wat zegt de Heer Jezus aan het eind? Mijn loon is met mij, hij neemt het mee naar beneden. Ja, dat is tijdens de grote verdrukking. Het wordt bewaard in de hemelen voor u, die in de kracht Gods kijk bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u, kleine kudde, verheugt nu een weinig tijds, zo het nodig is. Dat wil zeggen, omdat het is nodig, bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, kijk, die veel kostelijker is dan van het goud, kijk, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Kijk, de beproeving van hun geloof, dat door het vuur beproefd van de grote verdrukkingen, dat is het vuur. Het is de hitte van de verdrukking. Dat is het vuur. Hun geloof wordt daardoor beproefd dat het zal zijn. En dat is natuurlijk ook die volmaaktheid tot lof en heerlijkheid. In de openbaring van Jezus Christus als die komt. Dat ze als goud eruit komen. Dat ze hebben volhard in het geloof. Trouw gebleven. 10 ponden, 10 steden. Of we hebben het begraven, hebben er niks mee gedaan. Dat is niet tot lof en eerlijk, tot lof en eer en heerlijkheid. Dat zal allemaal openbaar worden als Christus komt. Het gebeurt in die tijd. Nou, dus kijk ook even in Jacobus. En dan zijn we bijna aan het einde, dan stoppen we. Het gaat, we hebben het vanavond dus over de zuivering van het volk Israël en de loutering van de kleine kudde. En dan zie je Jacobus 1 vers 12 staan. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn. Kijk, als hij beproefd zal geweest zijn. Eigenlijk net wat Peter zei, ja. In de openbaring, als die komt. Dan zal blijken of zijn geloof beproefd is geweest. In hoeverre, ja. En heeft hij de verzoeking verdragen. Zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft. Degene die hem lief hebben. Net zoals Paulus zegt, de kroon der rechtvaardigheid voor degene die zijn verschijning lief hebben. Die trouw zijn gebleven. En hun geloof is beproefd. Onze beproeving van het geloof is, wat is het in feite? Dat je trouw blijft aan dit evangelie. En je niet laat afbrengen naar een andere leer. Dus een algemeen principe is door alle bedelingen, kijk in Psalm 119, dat is al een van mijn lievelingsversen op dit gebied. Psalm 119. Kijk, Paulus zegt, wie je meent staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar wij willen van nature geen verdrukking. Paulus zei ook al, nou, nee, ik heb wel een behagen. Hij zegt niet, kom maar op met die verdrukkingen. Maar als ik in die verdrukkingen zit, dan weet ik, dan komt de kracht van Christus mij openbaar. Veel meer, als als het allemaal gewoon allemaal heel goed gaat. De Psalm 119, vers 67. Dat is dat algemene principe. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Zie je nu ook, hè, als je geen verdrukking hebt, wat is er van het lichaam van Christus over? Men is allemaal bezweken voor de verleidingen van de wereld en voor het geld en de economie. Maar kijk, nu onderhoud ik uw woord. Wanneer? In de verdrukking. In vers 71. Het is mij goed dat ik verdrukt ben. Het is gewoon goed. Het is net wat Paulus zegt. Het is goed dat ik verdrukt ben geweest. Opdat ik uw inzettingen leerde. Ja, je leert toch veel meer. Kijk, de hoop ook. Ja, ik verwacht de Heer Jezus. Maar ik ben zo druk met geld verdienen en dit en dat en dat. Verwacht je nou echt? Heer, kom maar gelijk. Of is het zo, als je in een vreselijke en rampzalige toestand. Nou, dan wordt die hoop van jou, die verwachting, wordt vele malen groter. Dus men zegt wel eens, ja, nou ja, zou die wel komen? Het zal 2000 jaar zo. Maar ik weet dat die komt, ik verwacht hem. Maar zeker, ja, mijn hoop wordt alleen maar sterker. En dan zeg ik, nou Heer, kom maar, juist in die verdrukkingen. Dat is mijn hoop. Dus kijk, naar Romeinen 5 vers 3, nog een paar teksten even gauw voor dit principe. Romeinen 5 vers 3, dat is onze tekst van Paulus. In verband met die verdrukkingen. Het is goed dat ik verdrukt werd. Ja? Nou, en ook, inderdaad, bij ons ook. We kennen de tekst, Romeinen 5 vers 3. En niet alleen dit, of in vers 2 eindigt hij dat wij roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Natuurlijk, wij hebben vrede met God. We zijn door het geloof gerechtvaardigd. We hebben vrede met God. En ik roem ook in die hoop de heerlijkheid Gods, Christus. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En daar spreekt Jacobus ook over. En de lijdzaamheid, bevinding. En de bevinding, kijk erin in hoop. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Nou, nu gaan we naar 2 Korinthe 1. Dus de verdrukking. Wij spreken ook over verdrukkingen, maar niet over de verdrukking. Want dan spreken we heel specifiek over Gods plan met het volk Israël. En dan onder de antichrist de roede om Israël te zuiveren. En niet het lichaam van Christus. En dan spreken we over een andere tijd. En daarom is het woord de waarheid te rechtsnijden zo belangrijk. En in 2 Korinthe. Kijk, vers 8. 1 vers 8. Wij willen, die broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Paulus wil dat wij dat weten, want hij is ons voorbeeld. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. En Paulus zegt, wij worden toch niet boven onze macht verzocht. Ja, het zijn allemaal menselijke verzoekingen. En Paulus zegt hier, boven onze macht, wij waren zeer in twijfel, ook van het leven. Het was niet boven zijn macht, maar kijk, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. We dachten, het is afgelopen. Opdat wij niet op onszelf vertrouwden zouden, maar op God die de doden verwekt. Kijk, alles is uit je handen geslagen. En daar hou je maar één ding over. En dat is ook als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent. Heel ernstig ziek bent. Wat hou je dan over? Je hebt niks meer. Ja, dan wordt die hoop wel groot, hè? En dan heb je die hoop. En Paulus zegt, wij waren in twijfel van het leven, maar toch uiteindelijk het vertrouwen in mijzelf, nee. Ik heb maar één vertrouwen en dat is op hem. En dat is wat de verdrukking bewerkt in jou. Ja? Dus dat is het principe geldt ook voor ons. En daardoor leren wij ook wat de psalmist net zei, zijn inzettingen. Wat ga je doen als je in die verdrukking zit? Wat zegt het woord? Dan ga je op zoek. Hoe kan het woord mij helpen? En zo leer ik wel zijn inzettingen. Terwijl als het allemaal heel goed gaat, we weten allemaal hoe het gaat. Niemand hoeft zijn vinger op te steken. Maar wie heeft heeft deze week bijvoorbeeld een brief gelezen? Ik noem maar wat. Wij zijn gauw in beslag genomen door dit of door dat. Zo is het toch? Dat is de praktijk nu al. 2 Korinthe 4 vers 16 en 18. En daarna nog één tekst en dan stoppen we. 2 Korinthe 4 vers 16. Kijk, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Dat heeft natuurlijk te maken met Paulus ook die verdrukt wordt en vervolgd. Maar het heeft ook te maken nu in de bedenkende genade. Bijvoorbeeld dat je ernstig ziek bent. Ik sprak broeder, via de mail, broeder Vos, die is heel slecht. Heel slecht. En ja, daar heb ik met hem ook over geschreven. En dan denk je, ja, maar toch in die zware omstandigheden, wat doe je dan? Waarom moet ik zo lijden, o Heer? Nee, dat is niet het geval. Hij blijft trouw aan Gods woord. Dat geeft hem de kracht, de versterking, wijkt niet af naar een ander. Hij stelt al zijn hoop op de Heer en zoekt zijn troost hierin. Ja, dus dat is ook een verdrukking. Je kan ziek worden buiten, ja, die kan je gewoon krijgen. Wat doe je dan met het geloof? Word je dan verbitterd? Word je boos op God? Kijk, nee, ook daarin trouw blijven. Ja, je kan, als je eens ziek bent, kan je niet zoals wij overal naartoe. Dan ben je op top met, op jouw terrein, heb jij je geloof in de situatie waarin je nou verkeert. En dan toch blij zijn en trouw zijn en je troost hebben uit de boodschap van genade die voor ons nu is. Kijk, en dan zeg ik, ja, uitwendige wordt dan ook in die zin verdorven, ja. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, dat is een verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een zeer, gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht der heerlijkheid. Anders zouden wij, alleen degene die dus kunnen rennen en springen en allemaal van alles kunnen doen, zouden die dan alleen het loon kunnen krijgen. Nee, ook als jij in je ziekbed ligt en met het geloof de inwendige mens laat versterken, en het niet opgeeft, niet hopeloos wordt, maar blij blijft in de Heer door zijn woord, dan zie je ook dat dat ook een uitwerking heeft op jouw eeuwige gewicht der heerlijkheid in de toekomst. Het is ook een proeving van je geloof. Niet dat God jou ziek heeft gemaakt, maar in die positie, in die moeilijke omstandigheden, is het er wel een test van jouw geloof. En bij de een is het dit, en bij de ander is het dat, hoor. Kan van alles zijn. Of met je moeder, allerlei toestanden, met je familie, met alles, je kan het allemaal bedenken. Wat doe jij in die omstandigheden, in die verdrukking? Ja? Nou, en dat is wat we hier lezen. Kijk, terwijl we niet aanmerken, de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En dan zie je het verlangen naar, en dat heb ik gisteren ook aan broeder Fons geschreven, want dat is zijn grootste verlangen. Dat nieuwe lichaam om bij de Heer te zijn. En dat geeft hem die troost. En dat zal hij ook tegen een ander weer vertellen. Wie hem spreekt. Dus ja, Dus 2 Timotheus 2 vers 12 en 4 en dan zijn wij, stoppen wij onmiddellijk, want ik zie dat ik een beetje ben uitgelopen. Maar 2 Timotheus, maar ja goed, ik zie niet de chatbox, dus ik zie niet wie er afgehaakt heeft. Dus 2 Timotheus 2 vers 12, daar zegt Paulus, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Zie je het? Indien wij verdragen, wij hebben ook de verdrukking. Als wij verdragen, dan zullen wij, zie, daar hebben we dat loon, met hem heersen. Dus dat is dat algemene principe van verdrukkingen. Wij hebben ook verdrukkingen en verdrukkingen zijn goed. Maar we hebben niet de verdrukking in verband met een zuivering. Wij hebben met verdrukkingen te maken. Dat kan door omstandigheden komen. Maar ook juist met verkondiging van het evangelie van Gods genade. Die verdrukking, als we die verdragen, ja, dan zullen we ook met hem heersen. En dan zien we het eindresultaat. 2 Timotheus 4 vers 6. Paulus zegt, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, dat is belangrijk. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag, de dag van Christus, als wij voor de rechterstoel van Christus staan, die krijgt Paulus. Maar je ziet Paulus niet alleen, niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Lief gehad hebben. Jacobus spreekt ook over de kroon des levens voor degene die God lief hebben. Lief hebben als een verlosser, maar vooral ook lief hebben als de Vader in de verdrukkingen, dat hij jou steunt en helpt. Nou, oké, okay, dus nou stoppen we. Dus dat is even de inleiding over de grote verdrukking. Dat is dus de zuivering van het volk Israël. En tegelijkertijd is het ook onder die zware omstandigheden de loutering van de gelovige kleine kudde onder die omstandigheden. Want ze zullen vervolgd worden tot aan de dood aan toe. Ja? Maar goed, en dan gaan we de volgende keer verder, wat ik net al liet zien, over de grote verdrukking, 3,5 jaar. Dat is heel belangrijk, dat je dit begrijpt. Niet alleen dat hij er is, maar wat er bepaalde momenten dan gaan gebeuren. En als je dat weet, dan ga je ook goed begrijpen de brief van Jacobus, als je dat in je hoofd hebt zitten. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Laten we eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, ik bid ook dat we helderheid hierop mogen krijgen. We zullen niet echt alles weten en begrijpen, dat weet ik, dat begrijp ik, want dat zal pas in die tijd ten volle zijn. Maar veel dingen kunnen wij nu zeker al uit uw brieven al opmaken en daar dingen over leren. En dan zien we ook heel veel overeenkomsten, Vader. Bepaalde principes die door alle bedelingen heen gelden. Maar dat we toch niet gaan vermengen, Vader, de verdrukking met de verdrukkingen gewoon die wij hebben. En dan uw plan, dat moeten we gescheiden houden. Wat voor Israël is en wat voor het lichaam van Christus is. En dat is belangrijk dat we dan ook Paulus volgen, zodat wij daardoor gesterkt worden voor deze tijd van genade waarin wij nu leven, Vader. En ik dank u, Vader, dat wij de geest hebben waardoor wij dit kunnen verstaan. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké. Okay.